Lastig Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom allemaal bij de Motor Podcast. Dit keer een special over een motormerk. Het enige motormerk waar we blijkbaar gemakkelijk zonder veel voorbereiding een uur over kunnen volpraten.
Zonder veel voorbereiding, zegt hij.
Nee. 25 jaar voorbereiding.
Ja, dat. Nee, jullie mogen gerust weten hoe deze motorpodcast in zijn werk gaat. Dat is namelijk een minimum aan voorbereiding en een maximum aan gelul. Dit keer over Ducati, het merk dat steeds opnieuw de aandacht weet te trekken, zonder dat ze eigenlijk zo ontzettend veel motoren verkopen in de lage landen. Hè. Dat was iets wat ons opviel in de voorbereiding. Dat ze dit keer toch weer rond de 8e plek bengelen qua verkoop. Ik denk in België zal het nog net de top 10 zijn.
Hebben het ook lastig.
Ja, het zijn zeker niet de best verkopende motoren.
Nou, maar het is in het verleden is het best wel, heb ik best wel vaak aangegeven. En niet dat ik nou de wijsheid in pacht heb, maar bij de motorbladen ook en zo. Weet je, van, elke keer was er weer Ducati dit, Ducati dat op de cover. Ja. Vergelijkingstest Ducati en dergelijke. Maar gewoon zien we gewoon de Japanners niet over het hoofd. Mm-hmm. Weet je wel? Ja, zoveel. Nee, maar op de een of andere manier is Ducati, was bij de motorbladen, was altijd in beeld.
Ja, was toch de droomfactor. Ducati heeft altijd de droomfactor gehad. De Ferrari Motorland.
Ik bedoel, maar er staat niet om de twee weken een MV Agusta in de tijdschriften.
Nee, dat is zeker waar.
Ja, en Aprilia ook niet. Hè?
Aprilia
en
ook niet.
Voornamelijk de Japanse merken, daar zijn de PR's dan over de rooien. En als er weer eens een Ducati met het grote nieuws gaat lopen, terwijl ze eigenlijk sommige motoren produceren waarvan er dan, bij wijze van spreken, 5 verkocht worden of nog niet in de lage landen.
Ja. Ja.
En toch heeft iedereen het over Ducati. Ja. En dat doen ze gewoon goed.
Dat is heel wonderlijk eigenlijk.
Ja, dat is gewoon een mythische naam, Ducati is er.
Ja, misschien daarbij aansluitend meteen ook nu, om het toch maar heel eventjes over motorsport te hebben. In de MotoGP ook weer, hè. Ducati. De grid staat vol met Ducati's.
Top 6 laatst, Ducati's.
Ja, en dan kijk je naar de cijfers die ze draaien. Wat was het wereldwijd? Een 60.000 motoren die ze doen wereldwijd.
Ja, ja.
Dat is echt een fractie van wat een KTM doet. Dat is een fractie van wat de Japanners doen. En toch zijn we hier weer over Ducati.
Ja.
Misschien gewoon maar even beginnen met de eerste kennismaking met Ducati. Ik ben heel benieuwd met welke Ducati's jullie ooit als eerste gereden hebben.
Poeh, de allereerste zou ik dan gewoon niet eens. Ja, nu wel. Dat was een ST2 of een ST4. Dat waren toen nog de soort van tourmodellen van Ducati waren dat. Nou, dat was eigenlijk al een beetje lachwekkend, want toen was het ook nog wel Ducati stuk Gati. Mm-hmm. Je had nog wel eens wat met zo'n ding. Maar toen zat ik bij een motorblad en daar hadden we als lange duurtest. Ik meen toch dat het een ST4 was.
Ja.
Met koffers en zo en dat soort dingen. En dat bleek een verrassend leuk en goed ding te zijn.
Mm-hmm.
Had nog wel eens een beetje dat je dacht, nou, komt dit wel goed? Duurt lang starten, dat soort grappen allemaal. Maar als lange duurtest, ik geloof dat we daar 50.000 mee reden, want dat deden we toen nog als lange duurtest.
Ja.
Echt een indrukwekkende tourmotor toch.
Een sporttourer.
Sporttouring,
Ducati heeft dat eigenlijk gewoon niet meer. Hè. Ik zou zeggen, hetgene wat er het dichtst bij aansluit.
Nee.
Ja, uiteraard de multistraden. Ze hebben ook sportieve tourmotoren, maar zo het idee van een sporttourer met korte veerwegen en een kuip. De supersport die sluit er dan misschien nog het beste bij.
Het is heel raar eigenlijk dat ook die ST2, je had de ST2. Je hebt nog eventjes de ST3 gehad met een zesklepsblok. En de ST4 natuurlijk. En dat is een kwestie van een paar jaar geweest.
Een ST3?
ST3 heb je nog
gehad. Dat ken ik zelfs niet.
Ja. Nee, zeg maar ook niet.
Een zesklepsblok en dat was dan een drietakt?
Dat was een combinatie van, maar die is gewoon verkocht. Een combinatie van, had waterkoeling dan.
Okay.
Gewoon V2 natuurlijk, gewoon de bekende L2 L-twin. En zo, maar dan met 3 kleppen per cilinder.
Ja. Het ding is overigens ook bij Ducati, nu we het over Ducati hebben, als we het over Honda zouden hebben, gebeurt er niks. Maar je weet nu al dat er 15 mailtjes binnen gaan komen, jullie zeiden toen en dat, maar dat was helemaal niet hoor.
Want,
nee, echt waar. Ja. Echt waar, er zijn al van die super experts zijn er dan.
Ja, dat is wel.
Maar ook mensen inderdaad die dan zeggen van die gewoon een verhaal kwijt moeten. Ja. Nou, mijn eerste Ducati, dat was een 750 supersport, ik veel.
Ik denk dat de supersport nooit het meeste in de buurt komt, maar om heel eerlijk te zijn was dat altijd een beetje, een model wat ze heel makkelijk even gemaakt hebben, waarvan ze volgens mij ook zo goed als niks verkocht hebben. En ook van die ST's werd niet veel verkocht.
Nee. Platformbouw avant la lettre.
Eigenlijk wel, maar in de tijd was Ducati nog het meest sportieve merk wat je maar kon verzinnen.
In de jaren 90.
In Motorland.
Maar wanneer praten we over?
Over 20 jaar geleden. Ja. 20, 25 jaar geleden. En op dit moment is de grap natuurlijk, ze racen zich helemaal de kleren. Ja. Dus in MotoGP en in World Superbikes en waar dan ook.
En World Supersport.
Maar best verkochte model is gewoon de Multistrada.
Ja, dat is een trend die we bij alle merken wel zien terugkomen.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook een beetje de uitdaging voor Ducati op dit moment, denk ik. Dat je kijkt naar van, joh, welke kant moeten we op met het merk? Je wil die sportieve uitstraling hebben. Je wil het rood, zeg maar. Dus waarom we het er zo vaak over hebben. Dat willen ze blijven houden. Alleen de markt is dermate veranderd dat niemand die motoren meer koopt.
En waar zij natuurlijk wereldkampioen in zijn, dat hebben ze best wel van Harley-Davidson afgekeken, is het creëren van, nou ja, marketing dan, om het impopulair te zeggen, maar gewoon het familiegevoel.
Ja, ja, dat.
Je bent door het organiseren van het World Ducati Weekend en dat hele geouwehoer met de Land of Joy bij de Scramblers en dergelijke. Ja. Je hoort echt joy, bij de familie. En daarbij hoort ook natuurlijk geweldig kledinglijn en merchandising. Ja. De merkenliefde.
Ja.
Hoe ze die bij de mensen...
Onderwerpen waar we allemaal straks nog even over verder gaan. Want ik wil eerst weten met welke Ducati jij als eerste gereden hebt.
Oh ja, ik... dat was...
De
ik was
Cucciolo redelijk... 50.
Nee.
Panta.
Ik was bij Weekblad Motor nog redelijk groen als gras. En toen kreeg ik op assen een 888 SP5 van me kiezen.
Zo!
Even uitpakken.
Ja. Even uitpakken.
Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja. Dat... Ja, dat was wel heel bijzonder.
Dat was wel een ervaring. Ik
als een judokus ging ik natuurlijk rond, maar dat was mijn eerste ervaring, ja. Wow. Ja, en ik heb trouwens, er is geen merk waar ik zo ontzettend veel introducties mee gedaan heb.
Mm-hmm.
Ik ben altijd met Ducati onderweg op de een of andere manier. Ja. Echt onwijs veel mooi.
Ja, ik word er even stil van, de 888 SP5.
Kan je je voorstellen?
Ja. Dat staat
nog in... samen met Kees Doorhakkers hebben we volgens mij die test nog gedaan of zoiets. Ik veel. Ja.
Ja, nu wou ik dat ik kon zeggen dat ik met zo'n 98 Final Edition of zo als eerste gereden heb, maar dat is helemaal niet waar. Een van de eerste Superbike presentaties die ik gedaan heb, dat was wel de Panigale 1299, om maar meteen te vertellen hoeveel generaties na jullie. Dat was 2013, 2014, zoiets schat ik. Maar dat is dus heel laat in vergelijking met jullie. Maar de eerste Ducati waar ik ooit mee reed, dat was eigenlijk een dikke teleurstelling. Dat was een Monster 796.
Mooi.
Het was een hele mooie motorfiets. Dat was ook nog echt de Monster zoals mensen hem kenden van de Monster 900. Dus nog met mooi gevormde tankkoplamp. Ik weet nu niet meer of hij ook de skiboot sluiting had van de tank vooraan.
Oh, ja.
Maar het ding zag er ontzettend goed uit met de trellis frame.
Ik had een
rode, maar dan wel zo met de mooie grijs-gouden lettertjes nog op de tank, et cetera.
Schitterend.
En prachtige motor om naar te kijken, maar om mee te rijden, dat viel me eigenlijk dik tegen. Dat was in vergelijking met de Japanners die er op dat moment in gelijkaardig segment op de markt waren.
Ik hoor de mails al binnenkomen in mijn mailbox nu.
Vond ik die 797 echt helemaal niet zo'n speciaal ding.
Met mijn geliefde Cherubijn dan, die haalde op een gegeven moment ook de rijbewijs.
Die heeft er toch nog één?
Nee, die is al jaren geleden verkocht allemaal.
Ja.
Maar dat was een heel simpele motor kiezen, want ze wilden een Ducati Monster met die rode tank en met dat bronsachtig kleurige frame en dergelijke. Ja. En dat was hem dan. En
de eenvoud van 600, dat ding was geweldig.
600 of 620 cc.
Ja, de Monster is natuurlijk de motor die Ducati ooit echt wel gered heeft. En is gewoon echt iconisch. Dat is, als ik bij wijze van spreken mijn grootmoeder zou vragen van welke motoren ken je nu, dan bestaat de kans dat Ducati Monster 900 nog voorbij zou komen.
En toen heb ik op een gegeven moment een Kawasaki ER6 mee. Weet je wel, de Naked. Nou, op alle
de verstandige versie.
Op alle fronten. 80 keer beter dan die Monster. Want ik vond de kleren dingen
aan te sluiten een SV650, wat eigenlijk ook een trellis framepje, ook een V-twinnetje erin.
Ook rondkoplampje.
Dat is echt zoiets goed en basic.
Zoveel beter.
Ja.
Och, man.
Heel grappig. Maar voor mij was het dan wel enerzijds goed gemaakt en voor de puristen misschien helemaal slecht gemaakt met die Monster 900, dus de nieuwe Monster die er dan is, die geen trellis frame meer heeft, waar alle typische Ducati-kenmerken overboord werden gegooid. waar de Ducati-puristen allemaal van schreeuwden van het is net een Japanner geworden.
Ik ben zo blij dat het ding
rijdt,
slecht verkoopt.
En toch rijdt dat ding goed. Ja, ja dus, ze verkoopt inderdaad niet zo geweldig.
Nou, ik vind vaak dat...
Maar rijdt ontzettend goed.
De Scrambler, de Scrambler heeft het natuurlijk helemaal overgenomen van de Monster.
Nee, klopt.
Ja. Weet je wel, waar je vroeger... Nou ja, goed, dan praten we over ons tijdperk in de jaren 90. Mm-hmm. Dan zag je gewoon werkelijk alles zag je op een Monster 600 of 620 Dark rijden in Italië dan. Ja. Dat waren mensen dan in driedelig Armani, maar dat waren ook huisvrouwen en dergelijke. Het was een soort van Fiat 500 uit die tijd. Iedereen reed met zo'n ding.
Ja,
en dat is natuurlijk... daar is de Scrambler, de hedendaagse Scrambler, veel beter in dan die over het paard getilde Monster van nu.
Ik ben blij dat je begint over die Monster Dark, want als het dan gaat over eerste kennismaking met Ducati, oké, die eerste motor waar ik mee gereden heb, dat was al als motorjournalist, dat was al echt een test. Maar mijn eerste kennismaking met Ducati, dat was veel vroeger, want als klein jongetje had ik een poster
heb ik ook nog
van
wat over.
Een Ducati Monster Dark op mijn kamer hangen. Dat vond ik toen zo'n mooi ding. Ik weet nog, die poster ben ik echt gaan vragen bij een Ducati-dealer in Mechelen. Scuderia Mimo, die naam zal in België ongetwijfeld ook nog wel redelijk bekend zijn. Dat was dat dealership is er vandaag de dag niet meer. Maar stond ook wel bekend zo een beetje als redelijk loesje, mafiosi type.
Dat
zal ongetwijfeld dat was ook gewoon heel veel goede dingen bij, gedaan hebben. Maar dat hing toch wel zo'n beetje een scheefkantje aan. In ieder geval, die heeft er toen wel voor gezorgd dat ik één die poster gekregen heb. En dat was in de tijd dat ik als klein jongetje nog heel veel schaatste. Ik heb ooit heel op redelijk hoog niveau geschaatst. En dan was er op een zeker moment deden we een wedstrijd. En dan ben ik gesponsord geweest door Scuderia Mimo van bij Ducati. Yeah, dus dat was eigenlijk gewoon mijn eerste sponsor in het sporten ooit.
Wow. Om
maar aan te komen bij een verhaal dat helemaal niets met motorrijden te maken had. Want dat was nog voor de tijd dat ik een bromfiets had. Maar dat Ducati... Ja, dat zat er eigenlijk toen al wel in.
Dat is
zo, best grappig.
Kijk, daar ga je alweer, hè, weet je.
Ja.
Zo'n merk als Ducati levert gelijk verhalen op.
Ja,
de reden dat ik volledig verslingerd ben geraakt... ik kan het zo aanwijzen. Verslingerd ben geraakt aan motorfietsen. En dat ik wist dat mijn lot zou worden, motorfietsen. Dat was in 1974. Nou, je ouders die kennen elkaar waarschijnlijk nog niet eens. Maar in 1974, waar was ik op vakantie met mijn ouders...
Ja.
Aan het meer van Genève, bij Montreuil, daar in de buurt.
Okay.
En ik was 11. En op een gegeven moment, ik weet het nog als de dag van gisteren, lopen we daar over die boulevard. En er stond daar een van de allereerste Ducati 750 Supersport. De zilveren versie met dat blauwkleurige frame en dergelijke. Echt het model waar je nu een godsvermogen voor betaalt. Mm-hmm. En dat maakte zo'n indruk op mij. En ik zag dat ding staan en ik krijg er weer kriebels van.
Ja, ja, ja.
Dat was voor mij
verkocht.
Dat was het startschot.
Ja. Ik heb hier een aantal vragen en keywords opgeschreven om deze aflevering toch een beetje in goede banen te leiden.
Jouw eerste Ducati dan, waar je op gereden hebt?
Ja, dat was die Monster.
Die Monster
796. Dat was er al allereerste. Maar zoals gezegd, dat was dus ook al in functie van motorjournalist, et cetera.
Ja, precies. Ja.
Maar... Even terug, de vragen en woorden die ik hierop zijn. Ja, passie is natuurlijk vanzelfsprekend. Die passie voor Ducati, dat is iets wat leeft. Dat is iets wat ervoor zorgt dat wij ook zo toch wel gebonden zijn aan dat merk. En dan kom ik ook wel een beetje terecht bij het Ducati-dealernetwerk in de Lage Landen. Dat is echt iets waar ik weet dat andere merken jaloers op zijn. Dat ze bij Ducati zoveel gepassioneerde dealers hebben. Dat ze ook er heel goed in slagen om toch veel monomerkdealers te hebben. Dat is iets wat mij altijd opnieuw opvalt. Dat ze een goede spreiding hebben en dat die dealers ook echt leven voor hun merk, hun Ducati's.
Ja, uiteindelijk, als je racen bekijkt als marketing, en dat doen veel mensen helaas, maar dan werkt dat gewoon heel erg goed blijkbaar. Want monobrand dealers is natuurlijk superleuk. Mm-hmm. Alleen, hoe zorg je er nou voor dat Jan Jansen of Jerome...
Jan Peters.
Precies. dat hij op een dag denkt, ik ga eens bij die Ducati dealer kijken. Dat is super moeilijk. Dus dan moet je of enorm marketing voor doen in het land, of je moet daar iets anders voor doen. Nou, Ducati kiest voor racen als marketing.
Mm-hmm.
Dat betekent wel dat er amper budget over is in het lokale of in de nationale activiteiten, zeg maar. Want er gaan miljoenen in de racerij natuurlijk. Honderden miljoenen misschien zelfs wel. En dat werkt blijkbaar. Blijkbaar vinden mensen daardoor interessant genoeg. Die denken, nou, ga eens kijken, waar zit nou... Oh, nou, daar ga ik eens even kijken bij zo'n Ducati dealer.
Ja.
dat die uitstraling, het imago van het merk is volledig juist.
Dat is toch een soort van ready to race, hè?
Ja, eigenlijk wel. Ja, avant la lettre, ready to race inderdaad. Dat Ducati dat altijd al gehad heeft.
Ja.
En wat ik leuk vind, bij passie kom ik altijd direct aan dat woord karakter.
Ja.
En karakter is het woord wat we jarenlang gebruikt hebben om alle tekortkomingen,
yes, exact,
vooral van Ducati, onder het tapijt te vegen.
Exact. Ja.
Want dat ding startte niet, of hij lekte olie, of hij plofte, of alle elektrische dingen die vielen eraf, of deden het niet meer. Er was altijd wat met zo'n ding. Ducati stuk gaat hij. En dat noemden we allemaal karakter. En dat accepteerden we er lachend.
Ik vind het mooi dat je er nu al twee keer over begint. Want dat is natuurlijk iets waar iedere Ducati dealer en marketeer meteen
de haren
recht op de rug gaan staan. Ducati stuk gaat die, dat is jarenlang een gezegde geweest. Dat hoor je vandaag de dag soms nog. Maar wij weten ondertussen wel beter. Want Ducati is voor een stukje ook Audi geworden. Is voor een stuk ook Volkswagen groep die erachter zit. En dat stuk gaat die. Ja,
ik merk er echt
niks meer van.
Ik heb geen cijfers, hoor, maar ik heb zo...
Of toch,
exact dat.
In ieder geval niet meer dan bij eender welk Europees of Japans merk.
Elke perspresentatie waar wij kwamen in de afgelopen 25 jaar, werd er gezegd, dat ligt achter ons. Alleen het beroerde was, dat was heel vaak helemaal niet zo. Het lag helemaal niet achter ons. Die dingen waren nog helemaal niet zo betrouwbaar in vergelijking met Japanse of andere merken. En sinds dat Audi aan boord is, is dat heel anders geworden. Dus ik denk dat je op dit moment volledig gelijk hebt. Alleen wij zijn een beetje cynisch geworden door elke perslaunch waar we kwamen. Zeiden ze, we hebben al die betrouwbaarheidsdingen, daar hebben jullie gelijk in. Maar dat hebben we nu opgelost. En eindelijk, maar dat heb je dan een keer of 3-4 gehoord. En dan lag er toch weer olie onder. En pas sinds dat Audi aan boord is, beleving in ieder geval, klopt het verhaal echt.
Ik heb een hele sterke gevoel dat sinds die V4's dat er bijna geen betrouwbaarheidsproblemen meer zijn.
Klopt. Dat is ook...
Behalve als wij erop rijden met Kickstart. Dat is wel zo. Ja, dat gaat altijd wat stuk.
Ja, ja.
Bij alle merken? Of,
nee, alleen bij Ducati V4. Hadden nu
dan ben je.
Ja, want onlangs hadden we weer een... Wat was het eigenlijk? Zeker het water uit. Wat was het voor een ding?
Ja. Ik moet echt zeggen...
een computer die helemaal op hol slaat.
Ja, dat heb ik
en
ook
denk
ook.
Ik van, godvergemenis, weet je wat. Ja. Dus toch weer.
Ja, maar ze maken het zichzelf ook heel moeilijk met die elektronische shit altijd. Want dan komen ze met 38 standaard traction control.
En zo'n ding heeft, zo'n Street Fighter moet dan 208 pk hebben. Wat natuurlijk volledig van god los is. Weet je wel. Ja, mag het ook. Maar ik hoor er niks over. We hebben toevallig dan waarschijnlijk net even altijd pech.
Ja blijkbaar.
Oh, okay. Ja.
Nou, want oh, grappig.
Ja.
Ja, kom ik hier met mijn hele verhaal van Audi heeft het mooi opgelost en ga je het even onder de mat vegen.
En zelfs ik geloofde het. Nou, dat wil wat zeggen.
Ja. Behalve als de Kickstarter.
Ja. Ongetwijfeld zijn er ook studies naar die kunnen aantonen dat de betrouwbaarheid echt al een stuk verbeterd is. En langs de andere kant misschien ook bij sommige merken dat er wel wat meer recalls aanwezig zijn.
Het is ook een imago ding vaak. Hè? Ik bedoel, sommige merken, ik zeg maar, BMW bijvoorbeeld, heeft het imago heel betrouwbaar te zijn. Nou, dat is helemaal niet waar.
Exact. Dat dus,
die zijn helemaal niet zo betrouwbaar. Die Japanse merken, die zijn betrouwbaar.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk het imago is heel veel waard. En bij Ducati kleeft dit nog een beetje. Maar ik persoonlijk, en wat ik nu van Joost hoor, denk ik, verbaast me ook niet echt. Maar dat komt eigenlijk omdat je al zo lang meegaat en omdat ze al zo vaak gezegd hebben, nee, nu hebben we het echt onder de knie.
Ja, maar om nu een voorbeeld te geven. Hè. Bij DG Sport, de Biker School of Spa-Francorchamps, daar rijden we met Ducati's. Zowel met de V4 als de V2. Dat zijn echt de meest hoerige motoren die je maar kan voorbeelden. Want iedereen mag daarmee rijden. Hè. Ja, dus als er iemand een testrit wil maken, dan worden die motoren ingeboekt. Wij geven er les mee. We rijden er ook echt flink mee door. Die motoren die zien af. En die worden goed onderhouden bij de dealer. Dat sowieso.
Ze gaan nooit kapot.
Maar daar komt niks aan. Hè.
Nee.
Die dingen die hebben serieuze kilometerstanden. Dag in dag uit wordt daar snoeihard mee gereden. En toch, daar komt niks aan. Zowel de V2 als de V4. En dan kan je misschien zeggen, maar dat is exemplarisch dit en dat. Nee, ik heb echt wel het idee dat die betrouwbaarheid, dat zit gewoon goed. En daarbovenop heb je dan uiteraard weer dat merkimago. Wat niet heeft geleden onder Audi, integendeel.
Nee.
Door de investeringen in de racerij, door de investeringen in nieuwe modellen, is het er enkel maar op vooruit gegaan, heb ik de indruk. En jij noemde het daar straks al, die World Ducati Week. Is me dat even een feestje? Dat is ook weer iets... wat
join
heb je...
the club,
Woody
je wel.
Woo noem jij dat toch of niet?
Ja, Woody Woo.
Woody Woo.
Woody Woo.
Woody Woo, zoals het in het Italiaans, in het mooi Italiaans. De W is de Woo. En dan de D, die Woo. Woody Woo. World Woody Ducati Woo. Weekend.
Je weet toch?
Woody Woo.
De Woody Woo, die wordt jaarlijks georganiseerd. Is het jaarlijks?
Is elk jaar volgens mij toch? Ja, ik moet er niet aan denken, dat soort dingen, hoor.
Ja, ik vind het geweldig. Ik ben er nog maar één keer geweest, maar Dat is een feest.
Dat lijkt wel religie.
Dat is een feest, dat kan je niet voorstellen. En inderdaad, het is gewoon een religie van... Ja, het enige waar je het misschien een beetje in Italië mee kan vergelijken, is zo de trektocht naar Mandello dell'Ario, de Guzzi-rijders.
Ja. Ja.
Maar ja, een MV Agusta in Varese, die doen helemaal niks. Aprilia heeft zo, volgens mij, oké, ze proberen een beetje met die A-Stars Days.
Van, nee, maar, dat is allemaal,
maar dat is niets in vergelijking met Woody Woon.
Ja. En daar is Ducati, ja, dat hebben ze natuurlijk toch ook van Harley goed... heel erg goed begrepen, al ja. 20 jaar geleden of
ja,
zo.
Ja, maar zelfs bij Harley, een Port Grimaud of een Vakerzee... Ja, sorry, maar Woody Woo, dat staat echt wel een paar trappen hoger nog, hoor.
Ja, maar ze hebben het verbeterd.
Ja.
Ducati heeft
Harley verbeterd. Heeft een natuurlijke
Sturgis.
Wat ik wel
een beetje zorgwekkend vind bij Harley, is dat... Of bij Harley, Ducati. Ducati is dat de productie tegenwoordig voor een zeer groot deel in Thailand plaatsvindt. En ik heb laatst een persbericht gezien waarin ze aangeven... We hebben een enorme hal gebouwd en daarin doen we... kwaliteitschecks. Dus uiteindelijk, ik heb dat dan gelezen als de motoren die in buitenland gebouwd worden, komen daar binnen en dan gaan wij daar nog heel goed overheen. Broeders, ik ben alleen sinds die tijd niet meer bij Harley, bij Ducati zelf geweest in Bologna. Mm-hmm. En ik heb daar een beetje dat ik me af begin te vragen, en dat heeft KTM laatst bijvoorbeeld ondervangen, want die hadden dat zelf aan de kont hangen door een fabrieksbezoek te doen. Wat er daar nu een beetje aan de hand is. Want je ziet wel dat ze heel erg aan het verzakelen zijn... Onder de invloed van Audi.
Ik weet wat je gaat zeggen. Panigale, Borgo Panigale.
Ja.
De fabriek. Ja. Of dat niet een soort...
museum is.
Exact. Ja, een museum voor mensen kijken... Ja. En dan iedereen daar maar staan in katzwijm van... Oh, wat gaat dat hier ambachtelijk aan
Triumph
toe.
Triumph heeft dat ook. Dat heet dan het Visitor Center... en er wordt geen motor meer gebouwd.
Een Moto Guzzi ook, weet je wel.
Een special...
Ik dacht net te zeggen, de vergelijking met Triumph is dan redelijk gemakkelijk te maken, omdat daar heel veel, ja, quasi alle motoren in Thailand gebouwd worden. Ducati, die zitten natuurlijk ook al lang in Thailand. Dat begint dan met de kleinere modellen die daar gebouwd worden en aan het einde wordt alles daar gebouwd. Maar daar zit volgens mij het grote verschil, dat het zwaarste punt bij Ducati, ja, dat weegt zo zwaar door op die V4's en de Multistrada's. De zware modellen, de modellen die wel nog allemaal van de band rollen in Italië. Dus ik denk dat daar het grote verschil zit.
Ja.
Dat er nog altijd veel meer focus is op... Ja, en nu kom ik met het clichéwoord der clichéwoorden, premium.
Ja.
Ja, Ducati, die leven er voor een heel groot stuk van oké, we brengen niet alleen een nieuwe Panigale uit, we brengen niet alleen een nieuwe Street Fighter uit, maar we maken ook meteen... een S-versie, een SP-versie. We maken een special edition Pecco Bagnaia. Ja.
Maar dat kan ook in Thailand allemaal, hoor. Thailand, maar
dat doen ze dus niet.
Ja. Nou, ik denk dus niet dat die kant op gaat. Want je ziet de hele automotive-industrie zie je die verplaatsing doen.
Ja,
en wat ik dan een beetje wat moeite mee heb zo nu en dan... is dat langzaam maar zeker met Audi ook de marketeers aan de macht gekomen zijn. Dat was natuurlijk altijd al zo, maar nu is het nog veel erger geworden. Nu is het veel meer cijfer gedreven ook. En je zal langzaam maar zeker gaan zien... en dat zag je ook toen Audi net aan boord was bijvoorbeeld... waren ze ongelooflijk druk met het verkopen van licenties. Mm-hmm. Je kon een Chinese scooter kopen. Ik zag er laatst nog eentje rijden, een V-Moto. Elektrische scooter.
Ja.
En dat met Ducati-stickers erop. Officiële Ducati-replica. Een Chinese elektrische scooter. En dan hadden ze de licentie verkocht aan dat bedrijf.
Ja, met die elektrische fietsen en zo, die ze doen natuurlijk ook. Hè. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. Maar tegelijkertijd ligt dat zwaartepunt nog altijd bij de grote zware motoren, de Multistrada SP's.
En voorlopig hetgene, is het nog oké. Okay.
Hetgene wat dat bij mij begint te kriebelen, dat is dan dat ze het ene jaar... Oké, Pecco Bagnaia, die wordt wereldkampioen, dus ze komen uit met een Pecco Bagnaia replica. Gelimiteerde oplagen, kost een fortuin, is al uitverkocht voordat hij bij de dealer staat, want alle top Ducatis die moeten er eentje hebben. Goed. Jaar 2, Pecco wordt opnieuw wereldkampioen. Ja, oké. Brengen we er nog eentje uit. Maar, beter nog, we brengen er eentje uit van alle Ducati-rijders.
Ja.
Allemaal een replica, kost allemaal een fortuin, allemaal gelimiteerde oplagen, is allemaal weer uitverkocht. Ja, ten eerste ga je dan die kerel die de eerste Pecco Bagnaia-replica gekocht heeft in zijn voet schieten, want ja, die had het gezien als een soort van investeringsobject. Dat wordt dan toch al meteen een stukje minder. Mm-hmm. Er komen gewoon zoveel special editions. Een beetje het MV Agusta verhaal.
Dat is absoluut het MV Agusta verhaal.
Alles is een special edition.
Ja, ja.
En dan is de vraag, ja, hoe special is het nog?
Nou ja, ik denk dat als jij ingewijd bent, laat ik zeggen dat als jij... Ja, jij weet er wel wat van natuurlijk, maar je zal er niet zoveel over kwijt willen. Maar gewoon als je echt ingewijd bent bij Ducati zelf, dus als je daar werkt... dan zou ik me kunnen voorstellen dat je een aantal mensen tegenkomt die zeggen van passie.
Nee, joh, die gaan, nee, maar dat zie je overal. Marketeers aan de markt, noem ik dat.
Het is gewoon een zakelijke onderneming. Ja, kom nou.
Dat. En uiteindelijk zie je dat die vaak ook... Dat vind ik vaak het schaamteloos in de hele motorindustrie. Zo, ja. De marketeers aan de markt, die zeggen dan... Hebben we niet nog ergens... Ja, in het verleden hadden we... En die gaan dan zeer gepassioneerd staan vertellen... over de tijd in 1950 dat... Moeders en zonen en blablabla. Bla, bla, bla. Maar eigenlijk willen ze gewoon een ding verkopen.
Ja, contrast tussen de raad van bestuur en het dealernetwerk. Ja. Ik denk dat dat wel inderdaad
een ding is. En met die special editions, daar gaat serieus geld in om. Hè? Want ook tuurlijk. Bijvoorbeeld de Super Leggera hebben ze er een aantal versies van. Mm-hmm. Er zijn nogal wat mensen, gefortuneerde, rijke mensen. En die kopen gewoon elk ding. Alles wat speciaal is. En die worden dan ook nog eens even, want die mensen, kijk, de dealers kennen die mensen... En die nodigen ze uit. Ze zeggen, we gaan naar Italië. Wordt een nieuw ding gepresenteerd. Nou, die vliegen dan op kosten van Ducati naar Italië toe. Daar worden ze helemaal in de watten gelegd. En kijk, hier staat de Super Leggera over 80 mil. Nou, dat zijn mensen van het kaliber die zeggen... joh, doe er maar één.
Ja.
Ik teken hier gelijk even op de stippenlijn. En dan, als je dan gaat rekenen... want dan zeggen ze, ja, er worden er maar 100 van verkocht. Of zo, of 200 of 250. Dan gaat het al gauw even over 20 miljoen. Totaal. Ja. Dus uiteindelijk is het gewoon een soort van verdienmodel geworden. En... je merkt aan de nieuwe koers zeg maar onder Audi dat er, en dat zie je overal natuurlijk een beetje, dat er net zo lang geduwd wordt totdat mensen zeggen, nou nu is te veel, nu koop ik hem niet meer. En dan gaan ze weer een klein stukje terug en lang, dat heet maximaliseren van de winst.
Een hele mooie daarin vind ik als ze beginnen over gelimiteerde edities en genummerde edities.
Ja.
Of genummerd gelimiteerd en genummerd.
Ja. Ja.
Dat is voor mij meestal het breekpunt.
Gelimiteerd is best, 1000 is toch helemaal niet zo bijzonder? Ik bedoel, nee. Niemand een of ander, maar je ziet heel vaak, ook bij, er zijn ook best veel merken die zeggen, ja we brengen een gelimiteerde versie uit van 1000. Ik denk, nou raak eerst maar eens even 1000. Dat is ook nog even niet zo makkelijk.
De Joost Overzee TW gelimiteerde.
Daar zou ik voor in de rij gaan liggen met een slaapzakje. Als die te koop komt.
Als ze er daar 1000 van verkopen, dan weten ze wat doen.
Wat je nou noemt met gelimiteerd, in één adem wil ik, we hebben hem al even genoemd, in één adem wil ik wel gewoon daar de nieuwe monster bij noemen.
Dat.
Want ik...
Ja,
exact.
Die niet meer zo nieuw is.
Goed, een nieuwe monster, maar goed, de nieuwe generatie monster.
De laatste generatie,
Die zonder het buizenframe bedoel je waarschijnlijk.
Ik proef daar werkelijk 0,0 passie in zo'n ding.
Nou, dat is ook gewoon een ding wat makkelijk, goedkoop te bouwen is. En ze hebben echt nagedacht over een buizenframe, maar hebben om de kosten besloten dat niet te doen. Want dat is de enige reden waarom ze dat gedaan hebben. Ja. Om de kosten hebben ze geen buizenframe in dat ding gezet. Geen desmodromische kleppenbediening meer. En dan... ja, krijg je gewoon uiteindelijk het maximaliseren van de winst. Daar gaat het om.
En dan vind ik het mooi dat jij weer als eerste begon over de Scrambler. Want dat is nu eens een model... ja, ik was erbij bij de eerste perspresentatie, 2014. De Scrambler wordt gelanceerd in Californië. Mega mooi verhaal, Scrambler, Scrambler, Scrambler. Iedereen moet Scramblers hebben. Het wordt een hype. We zijn nu ondertussen 10 jaar later... en dan komt er weer een nieuwe Scrambler uit, de Rizoma Edition.
Ja, hou eens op.
Ik denk dat iedereen wel doorheeft. Scrambler, de hype is echt wel voorbij.
Ik heb het idee dat die dingen helemaal niet zo goed meer verkocht worden.
Nee, absoluut niet.
Nee. Nou, iedereen wil multistrada's, dat is gewoon het probleem momenteel. Ja. Mm-hmm. Iedereen wil multistrada's V4 en dat is wat je hebben wil.
En de doelgroep die koopt dan een MT-07, denk ik dan, of zo. Ja. Ja, waar is die doelgroep
Ik denk ook dat hele merkliefde verhaal waar we mee begonnen, dat iets is wat aan het wegzakken is op alle vlakken.
Nee, maar dat sterft ook uit en dat is logisch natuurlijk.
Ja, dat sterft natuurlijk. Ook bij Ducati moet echt knokken. En die moet dus een goedkoop middenklasse model kunnen aanbieden. Dat is dan de monster met een normaal aluminium frame, gewoon geen buis.
Over de Ducati's die gebouwd zouden moeten worden, daarover gaan we het nog hebben, maar dan gaan we nu na de pauze.
Is het al pauze?
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iman van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier. Okay,
zijn we weer na de pauze. Zijn we weer, Jezus. Dus Ducati gaat er nog steeds over. En misschien een goeie. We hebben het gehad over de eerste Ducatis waar we mee gereden hebben. Wat is de laatste Ducati waar jij mee gereden hebt, Joost?
Ik denk... Oh, Street Fighter. Ja, Street Fighter.
Street Fighter V4S.
Ja, V4S, de laatste versie. En ik zou daar normaal gesproken... misschien heel, heel blasé of wat ik nu zeg, maar redelijk schouderophalend op reageren. Waar het niet dat ik dan wel Ducati moet complimenteren dat ze kleine wijzigingen hebben doorgevoerd in het model 2024.
Ja.
Maar dat ze allemaal rete effectief uit de verf komen, al die wijzigingen. Okay. Weet je wel? Want normaal, ik deed er ook wel een beetje lacherig over. Van ja, hey, hoe heet het? Scharnierpunt van de achtervork is 4 mm hoger gezet. Ja, ja. Groeten. Gefeliciteerd. Hartstikke leuk, weet je wel.
Maakt echt een verschil.
En ze hebben bij de tractiecontrole, was het een tractiecontrole? Was dat het niet meer in stappen van 2 cilinder inkomt, maar dat per cilinder, per verbrandingsklap van een enkele cilinder dat
minor
het erin
update.
Komt. Ja, denk je ook. Ja, ja, de groeten. En godverdomme als het niet waar is.
Ja, gigantisch verschil, hè? Ja. De van die achterbrug.
Het is echt, en daar moet ik gelijk dan maar
die,
even...
Die achterbrug, daar gaan we toch nog wel extra uitgebreid over hebben.
Ja, 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 natuurlijk, omdat we het hier hebben over maar, de mono swing arm nog steeds.
Van de Street Fighter. En dan moet ik echt... Ik kan daar heel erg blij van worden. Dat dan inderdaad een merk het zo serieus neemt. En precies die paar pijnpunten van het vorige model.
Ja, even weg te polijsten. Ja.
En verdomd, het werkt ook nog.
Ja, dat was een heel opvallend verschil ook bij de Panigale.
Voordat ik het vergeet. Gewoon. Bij de eerste Street Fighter had ik echt het idee van... Jezus, ik word helemaal gelanceerd. Levensgevaarlijk. Nou ja, levensgevaarlijk zou je me niet snel horen zeggen. Maar toch echt wel een heel hoekig ding.
Ja.
En bij de tweede, met die paar dingen, vind ik het echt...
Dat is wel van de nieuwe generatie Street Fighters dan, hè?
Ja, natuurlijk. Van de V4. Ja. De nieuwste, met die paar kleine wijzigingen, vind ik het ineens een fantastisch rijdbare motor geworden. Ja.
Ik had exact hetzelfde idee bij de Panigale, waar de, nu moet ik al zeggen, ondertussen is er een nieuwe Panigale gepresenteerd, maar dus tussen het vorige model, dus het laatste model met de mono swing arm, dat was zoveel beter sturend dan de generatie daarvoor. En dat was ook weer puur omwille van die minor updates. Maar ik wil het eerst hebben over de laatste Ducati waar Iwan mee reed. Want ik heb hier in het groot genoteerd, Iwan reed niet met de Multistrada V4.
Nee.
Die net van gepresenteerd is.
Ik zou afgelopen maandag met de nieuwe Multistrada V4 gereden hebben, waar het niet dat ik een operatie mocht ondergaan en dat ik daardoor niet fit was om met dat ding te gaan rijden, helaas.
Stuur even een lezersbrief naar motorpodcast.nieuwsmotor.nl om te vragen waar Iwan geopereerd werd.
Je gaat me ook niet... Je gaat
je komt er niet meer weg, jongen.
Ja, een hechtinkje of 6 of 7 in de kroonjuwelen en het gaat allemaal veel beter. De laatste Ducati waar ik dan wel op gereden heb, want daar die vraag was je...
Toen
was
nog zonder Domizal. Ja.
De Hypermotard was dat.
De Hypermotard?
Ja, ja. De laatste.
De kleine.
Ja, de kleine.
Ja. De Hypermotard, dan moet je me ook weer even op weg helpen, want dat ding is ook helemaal uit mijn gedachten verdwenen.
Nou ja, dat
is dat een
introductie ook uit de mijne, want het beroerde is natuurlijk dat er toch niet een model was waar ze enorm veel machines van gingen verkopen. Maar de Hypermotard 698 mono, dus de 1-cilinder waar ze toen KTM mee het gevecht wilden aangaan. Ja. Superleuk ding. Dat is ook de laatste motor waarmee ik op mijn gezicht heb gelegen, overigens. dat geldt te zijn. Maar het beroerde is...
Zoals het hoort bij een supermotor.
Daarna zijn er, denk ik, 12 van verkocht of zo. Want dat is niet een model waar enorme aantallen van verkocht worden. Heel erg leuk ding. Maar ik meen me nog vooral te herinneren dat na die test zei... Dit is een motor die je wil hebben als je een eigen kartbaan hebt.
Hmm.
Nou, die heb ik dan weer net niet. Heel erg gaaf ding. Het was een beetje tricky omstandigheden ter vergoeilijking waarom ik ernaast lag. Nat.
Ik kan gewoon niet rijden, man.
Ja, nee, inderdaad, ik kan ook absoluut niet rijden. Dat scheelt ook wel. Nat droog. En toen moest ik toch maar even liggen.
Ja. Nee, bij Ducati lagen de verwachtingen voor die supermonnen natuurlijk niet zo torenhoog.
Ze hadden zich al ingedekt.
Ze hebben ervan verkocht wat ze dachten te verkopen. Dus dat zit wel goed. Maar het is natuurlijk zo, je treedt daar in een niche, binnen een niche, binnen een niche. Ja. Een heel klein segment van die supermodels.
1-cilinder, jongen.
En ook een segment waar KTM, Husqvarna, GasGas, et cetera, ook wel een beetje het monopolie had. Waar KTM natuurlijk, daar hebben we het dan in de vorige aflevering over gehad, nu met gigantische kortingen bezig is om die dingen te slijten. Dat was eind vorig jaar ook al. Die hebben de prijs omhoog getrokken.
Dat is natuurlijk ook
getrokken.
Geen goed nieuws voor die hypermono.
Die hebben de prijs dan nog eens omhoog getrokken toen de Ducati natuurlijk uitkwam. En die is nu weer een heel stuk lager. Dus dat speelt ook allemaal mee, maar...
Je zou mij bijvoorbeeld nu kunnen vragen of KTM die 690's, want daar is dan het gevecht eigenlijk mee, of daar een vernieuwde versie snel van komt.
Iwan, komt er van de KTM 690 een vernieuwde versie?
Geen commentaar.
Ja, kijk, dat krijg je dan.
Dat weer.
Ja.
Maar dus, de Ducati Supermono 698, dat was jouw laatste?
Ja, was mijn laatste inderdaad.
Ja, die jouwe. Ja. Laat
horen. Dus voorlopig is nog wachten op een review van die Multi V4. De laatste bij mij, ik heb dit jaar...
Jij hebt even bij Ducati gewerkt.
Ja, ik heb begin dit jaar nog even bij Ducati gewerkt.
Hoeveel rondjes Panigale heb je op Spa-Francorchamps gedaan dit jaar?
Ja. Oef, dat is niet te tellen.
Een miljard?
Dat is niet te tellen. Ik heb heel veel rondjes gereden met de Panigale V4S, maar dus nog de Mono Swingarm. Heel veel rondjes gereden met de V2. Dat was dan geen Baileys meer. Dat was het jaar ervoor.
Die V2
is een ontzettend fijne motor.
Heb ik van al mijn laatste circuitsessies het meeste plezier gehad op Jerez met die V2. Wat een super fijn ding.
Ja, die Supersport Next Generation, dat vind ik een ontzettend interessant segment. Want alle motoren die ik daarvan testrij, dan meestal op circuit, of nu gaat over de Kawa 636, over de Panigale V2. Ik heb zelf dan een GSX-R 750 die er nog in past. Ik heb heel goede herinneringen aan MV Agusta F3800. Dat zijn stuk voor stuk supergoeie motoren. Daarmee kan je terecht op een klein circuit. Daarmee kan je de Noord-Franse circuitjes doen. Daarmee kan je perfect op Assen of Spa gaan rijden. Dat past overal in. Stuurt licht, is heel toegankelijk. Dus ook aan die V2 supergoeie herinneringen.
Ja, je bedoelt ook de Zuid-Belgische circuits waarschijnlijk. Want volgens mij heb jij op Metech
gereden. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Dus de Panigale, daar was ik dan niet uitgenodigd voor de perspresentatie, omwille van een hoop regeltjes die er verbonden zijn aan het werken bij Ducati. Maar ik kreeg hem wel in test. En we hebben hem meegenomen naar Mette. Daar was de laatste trackday van het seizoen. Het was echt een last-minute dingetje om hem toch nog maar even getest te hebben. Dit seizoen, zonder zelf naar Portimao of zo te moeten trekken. En dan kom je uit op Mette, wat geen groot circuit is. Het is wel, ik moet zeggen, Mette vind ik een prachtig circuit, omdat je op een kleine oppervlakte... je hebt een korte baan, maar er zit wel een beetje van alles in. En vooral ook veiligheidsomstandigheden zitten daar heel goed. Maar voor een Panigale weet je op voorhand, dat is gewoon hopeloos te klein.
Eerste, tweede versnelling, denk ik.
Je kan tegenwoordig met de Panigale, omdat die terug zo'n oldschool type gigantisch lange eerste versnelling heeft, kan je bijna driekwart van het circuit in eerste versnelling doen. Ja.
Wat doet die in zijn 160, 170?
Ja, dat zal zeker wel, een screenshot gepost waar ik 160 reed tegen met nog 2000 toeren overschot. Ja. Dus volgens mij trekt hij hem echt wel tot 170 als het moet.
Ja, zeker.
Dus dat wordt meteen al spelen met vertandingen en zo. En ik weet ook op voorhand, die motor gaat veel beter uit de verf komen op een groot circuit. Maar er zijn wel een aantal dingen die heel opvallend waren ten opzichte van de vorige generatie. Ja, die ik heel goed ken, omdat ik er 10, 15 trackdays mee gedaan heb dit jaar. Maar het gaat over die swingarm. Het gaat over de roodgekleurde winglets en de styling.
Jammer.
Maar er zijn twee dingen die meteen in de verf springen. Dat is enerzijds dus het sturen. Oké, die swingarm, dat wist iedereen al jaren dat de flex... frame flex en flex van de swingarm, dat een punt was waar Ducati het moeilijk mee had. Dat was al wel fel verbeterd, maar je komt op een punt waar het eindigt met een mono swingarm. Dat hebben ze nu met die dubbelzijdige swingarm, die er nog altijd heel cool uitziet, aangepast. Het is een stukje minder dat traditionele Ducati-gedoe.
Ik vind dit gewoon iets wat heel erg past in een marketingverhaal.
Ja?
Want ik vind het echt gewoon, hoe kan je nou toch in vredesnaam met een Panigale komen...
Met een dubbelzijdige...
Dubbelzijdige en zo'n saaie dubbelzijdige...
Ik weet het, maar het stuurt ook effectief beter. Dat voel je gewoon, vanaf de eerste seconde dat die motor een pak beter stuurt.
Dat frame op die monster stuurt ook beter, maar het is het niet.
Ja.
Is het gewoon niet.
Ik snap dat de tegenstellingen zijn waarbij... binnen het merk zelf dan waarschijnlijk toch de ingenieurs of de techniekers de bovenhand krijgen. En die dubbelzijdige swingarm, het werkt gewoon. Hè. Het is een stuk beter dan de vorige, punt. En daaraan gekoppeld, en dat is dan minder, dat is het motorblok, waar toch ook wel wat veranderingen aan gebeurd zijn. En daar merk ik dat het typische explosieve, maar tegelijkertijd lineaire karakter van een Ducati, die van onder al mega bruut krachtig oppikt en dat lekker doortrekt... Dat is er wat uit. Ik ga niet zeggen dat het meer viercilinder in lijn geworden is, meer Japanser of BMW'er of wat dan ook. Maar je merkt echt wel voor een stuk dat die power onderin, dat die ingeruild werd, voor een hoop meer power bovenaan. Maar dus een smooth is dan het woord dat boven komt drijven. Dat merk ik er overal aan. En oké, de elektronica, het is weer alles wat je maar kan inbeelden, zit erop.
Maar hij denkt ook met je mee, geloof ik. Hij, die nieuwe Panigale, die anticipeert ook van hoe jij.
Ik val nu al in slaap, jongens. Echt, wat een saai verhaal is dit.
Ja, nee,
het belangrijkste wat er nog gemeld werd, is inderdaad dat achter hem dat hij mee gaat beginnen remmen om sneller de bocht in te kunnen trekken. Dus dat je gemakkelijker kan sturen.
Dat is voor het eerst dat elektronische remingreep, zeg maar. Want Honda had dit vroeger al. DCBS heette dat toen vroeger.
Ja.
Maar dit is eigenlijk DCBS, maar dan de elektronische versie ervan. Er wordt dus elektronisch op het achterwiel geremd. Ja. Dat vind ik heel bijzonder.
Pretty much.
Echt een stap.
En wat merk je daar dan van als je gaat rijden? Ja, nougatbollen. niks, nada, noppes. Nee? Nee, dat ding dat stuurt gewoon supervlot. Oké, okay, maar dat deed de vorige eigenlijk ook al wel. Deze gaat nog iets sneller bij het insturen. Gaat het gemakkelijker, gaat het sneller. Maar of dat dan ligt aan die achterrem, of dat ligt... Volgens mij, hetgeen waar je het meeste verschil mee kan maken, is volgens mij nog de instelbare motorrem. Dat is echt wel een voelbaar verschil, waar je hem amper kan laten afremmen à la tweetakt, of volle bak, de blok erop, zoals bij de oude V-twins. Dat kan je met de knopje instellen. Ja. Dan merk je echt, maar of dat die rem dan iets doet, of dat die achterbrug is, of dat jij zelf toevallig iets anders op je motorfiets ziet. Maar daar valt weinig over te zeggen. Maar verder, indrukwekkend ding. Ik kan niet wachten om ermee op spouwen aan de slag te gaan.
Ik denk dat ze zomaar 20 van gaan verkopen.
Ja, in de Benelux.
In de Benelux. Nou, in België misschien. Ja.
S-versie in Nederland.
Ja, wij hebben het er alweer
40.000 euro.
Ja. Ja, wij hebben het er al 10 minuten over. Maar dat boeit helemaal niemand. Want niemand gaat zo'n ding meer kopen.
Ja, dat is niet waar. Dat zeg je verkeerd. Ja. Dat boeit echt wel een hoop mensen. Maar dat is net zoals dat er een Ferrari op het autosalon staat om veel Fiat 500's te verkopen.
Daar heb je een punt.
Die droomfactor, speelt gewoon echt een rol.
Ja.
En dan komen we uit bij de andere vlaggenschip van Ducati, die Multistrada, waar jij niet mee gereden hebt. Ik heb begin dit jaar wel met...
Ik heb wel met de vorige V4 gereden, alleen niet met die nieuwe. Ja.
Wel, ik had met de Multi RS begin dit jaar ook kunnen rijden, een paar rondjes mee op zolder gedraaid. Ja.
Dat vind ik ook wel wat.
Dat is speciaal, jongen. Wow. Dat is echt, het is een soort van hellend vat gebouw, want je zit geweldig hoog. Je hebt ook wel best wat gewicht mee in vergelijking met de pure circuitmotoren.
Ik hoop dat die raceklasse er ook komt.
Ja, de hoogpoters racers.
Ja, in Amerika.
Ja, beginnen ze al een beetje.
Ja, ja, dat hebben ze dan...
In Frankrijk op de Boldor is er gereisd met die dingen. Hè?
Oh, oké. Okay.
Ja. Daar had een
KTM het gewonnen. Ik hoop eigenlijk dat meer van dat soort crossovers, zeg maar, dat daarmee gereisd gaat worden, zeg maar. Ja,
de Multi RS is gewoon echt mega cool op dat gebied. Je kan er perfect mee op circuit gaan rijden, maar uiteraard, het gaat nooit een pure sportmotor worden.
Ik bedoel, ik ken hem niet hoor, maar of tenminste niet uit eigen ervaring. Maar ik kan me voorstellen, op straat, jongen, dan ben je toch de koning. Dan koop je toch geen Street Fighter meer.
Het leuke vind ik het andersom vooral. Want ik heb dat wel eens met een S1000 XR gehad, dat ik zo'n BMW...
Dat ik net te zeggen, jij was zo gek van die BMW. Hè?
En dat je dan de koffers eraf klikt zo.
Joh.
En die op je plekje in de paddock laat staan, zeg maar. Er staan twee koffers. Ja, die vent is aan het rijden.
Ja, die is aan het rijden. Ja,
ja, prachtig.
Hadden ik had hier nog de vraag staan. Zijn er nog huidige modellen waar we het over moeten hebben? Misschien moeten we het gewoon even hebben over de modellen die er al geweest zijn in het verleden. Jij had de Sport Classic nog even aangehaald als model waar we het over moeten hebben.
Maar dat moesten de beste die we ooit gereden hebben,
de
toch?
De MH900 en zo.
De beste die we ooit gereden hebben, die halen we er dadelijk nog bij. Maar
doe
even over de Sport Classic.
Wat ik heel bijzonder vind, is dat op een gegeven moment kwam Ducati voor het Audi-tijdperk met een Modern Classic lijn, zeg maar, moest dat dan gaan heten. De MH900 heette die dingen volgens mij. De Mike Hillwood replica's toch?
Nee.
Want de zeg jij hoe het
Sport Classics.
Sport Classics.
Sport Classics.
Die Mike Hillwood dat was een ander ding.
Ja. Nou, oké. In die Sport Classics zaten een aantal modellen die gebaseerd waren op... Paul Smart en ook Hillwood en dat soort dingen. Die moesten daaraan refereren.
Nee, het was geen Mike Hillwood.
Oh, alleen Paul Smart.
Paul Smart.
Ik zit er ook zo lekker in. En uiteindelijk zijn die modellen volledig geflopt toen.
Ja.
Het grappige is dat op dit moment die modellen best wel aardig geld waard zijn aan het worden.
Ja.
En dat je dat steeds vaker ziet. Dat als een groot merk met een model komt wat volledig flopt, dat je er toch maar gauw eentje moet kopen.
En er komt altijd achteraf wordt dan, maar ze waren eigenlijk hun tijd vooruit.
Ja.
Dat is een ontzettend flauw cliché. Tegelijkertijd, als het wel voor één modellenlijn klopte, dan was het wel voor die Sport Classics van Ducati.
Dat ze hun tijd vooruit waren.
Nou ja, omdat ze 10 jaar later, hadden ze maar 10 jaar later die dingen gehad.
Ja, ja, klopt. Ja,
in dat scrambler tijdperk en dergelijke. Dan hadden ze gewoon, of in het naked tijdperk, dan hadden ze kunnen uitdelen.
Ja, precies. Nou dat.
Ik ben hier even aan het googlen, hè. Dus inderdaad, die sportklassiek Paul Smart, dat is
Paul Smart, ja,
het meest gewilde model. Daarnaast had je dan ook nog die sportklassiek, waar een soort van tourversie van gemaakt wordt. Dat is dan de minst gewilde, laat ons zeggen. Maar het moet gewoon gezegd dat Ducati met die sportklassiek echt de tijd vooruit was.
Ja, dat is
ik denk
zo.
Dat het belangrijkste is. En er is inderdaad ook wel een Mike Hailwood editie geweest. Dat was super gelimiteerd, nog gelimiteerder dan de Paul Smart.
Kijk,
komen we toch
weer...
weer
geluk, hè?
Ja, komen we toch weer bij de gelimiteerde genummerde versies terecht.
Dat is ook zo'n Terblanche ding met de 8 liter benzine of zo, 5 liter benzine.
Exact.
Maar wel ongelooflijk cool.
Ja, dus tot zover de Sport Classic. Misschien moeten ze die maar terug uitbrengen. Ik denk dat dat nog een gat in de markt
is. Ik denk dat uiteindelijk het gat in de markt waar we het al over hadden. Ze zoeken altijd naar een gat in de markt. Het beroerde is alleen momenteel dat alle retro machines wij allemaal super gaaf vinden.
Ja.
En dat we allemaal zeggen, die is gaaf, die moet ik hebben. En dan op het moment dat ze te koop zijn, zeggen we allemaal, nou...
Ja.
Maar ik noteer dus een ST die ze opnieuw moeten bouwen. En een Sport Classic die ze opnieuw moeten bouwen. Ja. Zijn er nog Ducati's die ze nieuw moeten bouwen voor jullie?
Niet moeten bouwen.
Oh nee, die ze opnieuw moeten bouwen.
Nee. Wat geweest is, is geweest. Ik vind ook altijd... Wat ik vreselijk vind, is dat je nu bijvoorbeeld ook wel een beetje ziet in die specials. Mm-hmm. Dan komen ze met een motor die zogenaamd gebaseerd is op de 916.
Ja.
Dan komen ze met een special edition.
Man,
daar schieten de tranen me dan van in de ogen. Dan denk ik, jongens, er is niemand blijkbaar...
omdat hij hem niet kan betalen.
Nee, omdat er niemand in Bologna geweest is, in dat hele grote pand van Ducati, die heeft durven zeggen, jongens... Dit moesten we nou maar niet
hier
doen.
Hier moeten we even
want
vanaf blijven.
Dit is
blijven.
Echt gewoon vreselijk. Dit heeft niks met de 916 te maken. Gewoon helemaal nul. Dit zijn gewoon stickers die erop geplakt zijn. Ga je schamen en nooit meer doen.
Ik vind ook wel eigenlijk dat Ducati gewoon een ontzettend gemiste kans dat ze de Apollo niet meer bouwen.
De Apollo?
De Apollo. Ducati Apollo.
Was dat, en de Nevada had je ook toch? Een cruiser hadden ze toch?
Ja, die Nevada, dat zegt
Nevada,
nog
ja.
Dat is zo'n, maar de Apollo, hè?
Dat is zo'n soort van Suzuki Savage, maar dan... Ducati Apollo, wat is dat? Ik heb er nooit van gehoord.
1964?
Holy crap. Kijk.
Dat is... Toen was jij... Vijf jaar voor de Apollo die naar de maan ging.
64?
Nee, Ducati had een V4.
Toen?
Een V4 in Amerika. Op verzoek van de Amerikaanse Ducati-importeur...
Logisch.
...wilden ze een concurrent neerzetten... tegen alle Harleys waar de politie
Jezus
mee
Christus,
reed.
Ik heb hem hier even gegoogeld. Ja.
Een V4, luchtgekoeld...
Het is eigenlijk een 1200
nog wat cc.
In Californië, maar dan...
Exact dat.
Ja.
Het was geplaatst blok ook. Of dat er
1257 cc, V4 engine, 100 pk, capable of over 120 miles.
En er zijn er een paar van gemaakt, want
het
is helemaal geflopt. Het is helemaal...
Never put into production.
En daarom nu dus ook geld waard waarschijnlijk.
Ik geloof dat er zijn er maar twee misschien of zoiets. Eentje in Guggenheim, denk ik, of zo. Barber, wat dan ook.
Hey,
maar dat dus.
Joost, ik ben erg benieuwd naar wat jouw beste Ducati-verhaal is.
Wow.
Te veel om op te noemen?
Beste
Ducati.
Oh, gewoon bij een introductie of wat dan ook.
Het beste verhaal
of...
over een Ducati. Het mag over de beste Ducati gaan, maar het mag ook over het beste verhaal.
Ja. Maar dat heb ik al beschreven in Motorisch Gestoord, denk ik.
Dat ik
de eerste Monster 900 met injectie, toen ben ik voor naar Bologna gevlogen. En dat was in december, was zo rond Sinterklaas en dergelijke. En ik dacht van, nou weet je, december, Italië altijd mooi weer. Hè,
ja, tuurlijk.
Wel. Ja,
in
december.
Tuurlijk.
Ja. Dus ik had een klein tasje had ik bij me met mijn racepak, mijn gaatjes en alles. En we komen door het wolkendek en er lag allemaal sneeuw.
Oh, lekker.
Dus in ieder geval dus een beetje rondrijden met dat ding. In de stervenskou kreeg ik van Ludovica, de legendarische Ludovica.
Ja.
Kreeg nog een thermojas in ieder geval. Maar in ieder geval heel die testen maar naar de kloten. Was allemaal gevroren en dergelijke. En toen op een gegeven moment, toen stopte ik. Toen kon ik ook echt helemaal niet meer. En toen ben ik daar vlak bij de fabriek. Die paar kilometer haalde ik niet meer. Ik was zo ongelooflijk bevroren. En ik leg zo mijn handschoenen op die uitlaat. En helemaal zo, godverdomme, zo bevroren. En in één keer hoor ik tik, tik, tik. Tik en zie ik twee. Kijk ik zo naar rechts en zie ik twee van die zulke hoge naaldhakken. Ja, die lange weg bij de Ducati-fabriek. Dus één grote hoerenzone. Dat is altijd zo geweest.
Ja.
Ik zit daar helemaal te bevriezen. En ik kijk zo omhoog en ik zie zo mijn vrouw.
Ja.
En die kijkt zo naar beneden. Ze zegt iets in het Italiaans. En ik weet zeker dat het iets geweest is als... Zo, jongeman, ik weet jou wel warm te krijgen. Of zo.
Oh, wat een goed verhaal.
Ja, dat wel. Ja,
ja, dat is een prachtige...
Dus, hoe die motor reed, weet ik niet, maar het was een mooi verhaal.
Was jouw beste Ducati verhaal? Ik weet, je hebt er net al zitten grasduinen in jouw archief van motorboekjes.
Ja, ja, je weet ook dat je... dan heb je het alweer over 20 jaar geleden. Mm-hmm. Dat je op een Desmo Sedici, moest je dan zeggen, mocht rijden op het circuit van Valencia. Wow. Na de laatste GP.
Valencia met wow.
Ja, nou ja, ik had was nog nooit op Valencia geweest. Dat hielp ook niet.
Oh,
en dan mocht ik op de machines van Troy Bayliss en Ruben Chaus mocht ik rijden. Dus de Superbike en de MotoGP-machine. En het aparte is dat ik er eigenlijk niet zoveel meer van weet. Want het was zo bizar. Het sloeg 5 rondjes op een baantje. Nou, echt zo'n Mickey Mouse baantje waar je nog nooit eerder bent geweest. Ik kon toen wel redelijk op het circuit meekomen. Maar dit sloeg echt helemaal nergens op. En daarna dan ook nog 5 rondjes op de superbike. Het was zo indrukwekkend dat het bijna doodsloeg. Dat je dacht, ja, waar moet ik het nou over? Wat moet ik hier nou over schrijven?
Als je ergens iets niet te zoeken hebt, is het wel op zo'n ding, op Valencia. Nee, ik heb het ook meegemaakt.
Ja, op elk circuit was het leuk geweest. Maar dan zelfs nog 5 rondjes inlap, outlap meegerekend. Dus het is echt voor het gevoel. Op een gegeven moment, dat was toen best normaal. Aan het eind van elk seizoen kon je dat soort testjes doen. Dat is aan de ene kant een hoogtepunt. Aan de andere kant denk ik, nou, qua rijden, ik heb geen idee. Ik weet het gewoon.
Wat kan je zeggen?
Heel even dan nog. Ik had het precies hetzelfde. Ik was jarenlang niet op Valencia geweest. En toen kon ik met het ding van Valentino Rossi rijden. De eerste Yamaha M1, waar die toen mee wereldkampioen was. Op Valencia heb je dus echt serieus niks te zoeken. En achteraf vroegen mensen ook van... En hoe was het en zo allemaal? En weet je wel, wat is je het meest opgevallen? En het enige wat ik kon zeggen, windbescherming. En serieus waar.
Ja, en ik weet... Voor
de rest was ik eigenlijk een beetje blanco. Ja.
Er zijn ook jongens die dan... Kijk, uiteindelijk deed ik mijn verhaal een beetje in de belevingssfeer. Weet je wel, dat je zo zenuwachtig bent. Dus daarom kan je het ook het volgend jaar niet nog een keer doen. Want dat heeft geen zin. Maar er waren ook mensen dan die dat helemaal een soort van echt testverhaal van maakten.
Oh,
en dan wat gingen zeggen over die motor. Die waren er echt wel. Alleen daarna heb ik pas gehoord dat de teams nogal vaak dan de data daarna bekeken. En keihard zaten te lachen. Ja. Want iedereen reed op 10% van wat zo'n ding kan.
Nee, maar dus Valentino Rossi is een dag eerder wereldkampioen geworden. En ga jij zeggen, ja, met insturen is hij toch een beetje...
Volgens mij was dat ook het jaar dat Alan Cathcart met een Kawasaki MotoGP-machine op zijn gezicht ging daar.
Komen we meteen bij mijn verhaal. Kijk, ik rijd natuurlijk heel veel met Ducati's. Ik heb er kort gewerkt. Ik heb een hele hoop verhalen die volgens mij niet voor publicatie geschikt zijn. Maar als ik dan grappig, schrijnend, whatever, hoe je het ook wil noemen, staat ook op YouTube. De presentatie van intussen de voorlaatste generatie Panigale was op Jerez. Daar kijk ik enorm hard naar uit. Want een nieuwe Panigale wordt gepresenteerd, dus daar kijk je enorm hard naar uit.
Jerez, gaaf circuit.
Jerez is een mega coole baan. Er gingen een hoop leuke andere testrijders mee. En we komen daartoe en Jorge Martin en Juan Zarco staan daar te wachten als voorrijders. Dus dat was echt gewoon de top van de top. Ik heb ergens nog filmpjes staan van echt een rondje achter Zarco. Dat hij terugkijkt over zijn schouder op het moment dat ik dat mijn tong nog net niet tussen mijn tand wil draait. Op Jerez, ook machtige baan om te rijden. Maar het enige wat daar een beetje als excuus gebruikt kon worden, was dat het 's ochtends geregend, de baan lag nog nat. We vertrekken met regenbanden, sowieso mega cool ook. Met regenbanden rijden gebeurt heel zelden. Maar dat op zich is cool. En dan nog eens op die motor. En dan nog eens met die motor GP-sterren erbij. En het begint goed. En die motors, ik had veel ervaring met dat vorige model. Dus op die, ik was ook meteen thuis. Begint goed te voelen. Begint het circuit wat te kennen. Enzovoort en zo verder. De baan droogt op. 'S middags worden er slicks opgelegd. Alles gaat in stijgende lijn. En de voorlaatste sessie. Ik denk van dit wordt hem. Er worden nog foto's getrokken hier. Het moet overal elbow down, bij wijze van spreken. En alles loopt goed. Tot het ene moment in die laatste haarspeld. Dat is echt zo'n trage draaier naar links. Waar uiteraard ook iedereen al op kan kijken.
Bocht 13.
Vanuit de pitlane.
Ja, Lorenzo Corner.
Ja, Lorenzo Corner. Dus ik kom eraan. Ik denk, dit gaat hem worden. Volle bak elleboog tegen de grond. En daar lag dus blijkbaar toch nog één plasje water in het midden van de baan.
Ja.
Op de YouTube YouTube, de Google, Google, de YouTube beelden, de GoPro beelden achteraf zie je het plasje van 10 kilometer afstand liggen. Ik vol erdoor met de slicks. Die motor gloednieuwe Panigale schuift daar over de baan. Ja, ik kroop door het stof, jongen. Echt, ik kon door de grond zakken. Heb me achteraf verontschuldigd bij iedereen van de journalisten en de PR.
En gelukkig was het ook op de plek waar iedereen het kon zien, hè?
Ja, dat natuurlijk.
Dat is het beste.
Ja, je wandelt de baan over en je bent terug de pitlane in. Ja. En dan stond die oude testrijder, kan nu even niet op zijn naam komen, is ook nog Italiaans kampioen superbike geweest.
Niet Alex Valia?
Nee, niet Valia. Die oudere kerel die er vaak bij is. Die ook nog...
Ik weet wie je bedoelt.
Verdorie, ik kan er nu niet op komen. In ieder geval, die stond er dan te wachten. Are you okay? Are you okay? Yes, the bike, don't worry about it. We're close to the source. We'll get you another one. Dus gewoon meteen terug opstappen op de volgende en gas erop. Dat was echt een heel surrealistische ervaring. Maar dat.
Ja.
Ik had nog één vraagje. Waar ik grappig genoeg dan ook zelf het antwoord op heb. Oh. Maar de beste Ducati die nooit gebouwd werd...
Oh,
bij jou sluiten we er eigenlijk al een beetje bij aan met die Apollo. Maar
De beste Ducati die nooit gebouwd werd.
Of die ze niet gemaakt hebben.
Nou, ik wil nog wel even noemen. Ik heb een paar jaar geleden op een machine gereden van mijn bijzonder grote vriend Leo Fleuren. En die had een 900 Supersport.
En Leo Fleuren of een Affetto Ducati.
Helemaal voor de mensen kaal die gemaakt. Kennen. Oh ja, helemaal kaal gemaakt. Met de... flink mooie uitlaten, maar open koppeling en overal al die geluiden die uit dat ding kwamen. En de manier waarop het accelereerde en waarop het stuurde. Het ding zat net, het was net alsof dat ding helemaal in mij gegroeid was. Een van de allerbeste motoren die ik ooit gereden heb. Het woog natuurlijk geen ene fluit.
Ja.
Maar gewoon een 900 Supersport goed kaal maken, onwijs mooi, netjes neerzetten. Dat ding dat... kruipt in, me krijg ik kippenvel van. Ja. Echt onvoorstelbaar. Gewoon een oude 900 Supersport.
De beste Ducati die ze nooit gebouwd hebben... is voor mij een Multistrada V4 die je kan betalen. Maar even serieus. Ik vind dat een geweldige motor.
Ja.
Maar even serieus. Ja,
prijsniveau bij Ducati
echt,
is natuurlijk
waanzinnig. Helemaal nergens meer op.
Nee. Ja, de prijzen...
kan ik gewoon niet betalen.
De prijzen die swingen de pan uit, dat weet iedereen. Maar wat ik wel cool vind aan die Multistrada V4... dat is vanaf het moment dat de Multistrada V4 gekomen is... dat je echt, en dat was bij alle motorjournalisten die ik ernaar gevraagd heb... dat er echt zo'n omschakeling gekomen is van... binnen de hoogpoters, binnen de allroads... ja, jarenlang was de GS daar koning nummer 1 met verre voorsprong.
Deze kan mee.
Die Multistrada V4 is gekomen en iedereen was van... ja, dit is toch wel een nieuwe koning. Ja. Of en, dit tipt aan de GS of het staat op gelijk niveau, whatever. Dus daarvoor alleen al props.
En niemand heimwee naar de V2 Multistrada.
Nee.
Wat je normaal altijd hebt.
Sommige, als het over die Pikes Peak jongens gaat... die zeggen dan toch wel van... ja, de 60 was bruter en dit en dat. Maar dat is heel uitzonderlijk.
Dat is heel uitzonderlijk.
Ja. Uiteindelijk denk ik, vooral die Pikes Peak... ik heb al vaker geroepen dat ik fan ben van het crossover segment. Een echte normale crossover. Want we moeten het gelijk weer die Pikes Peak zijn... die nog meer geld kost. Ja. Ik denk, joh, kom gewoon met een normale crossover V4.
Ja.
Daar zou ik wel graag voor gaan.
De beste Ducati die nooit gebouwd werd, dan... weet je, toen vorig jaar het nieuws lekte van Ducati gaat een mono bouwen. Dat is dan de Supermono geworden. Toen, de Supermono...
De
Supermotaar, zoals we kennen. Talala. Maar ik zeg het zelf al, de Supermono die Ducati ooit gebouwd heeft. Dus de monocylinder racer.
Ja.
Dat is een legendarisch ding. Onbetaalbaar zijn er heel weinig van geproduceerd. En ik hoop stiekem toch nog altijd dat ze die monoblok die ze nu hebben, dat ze die misschien toch eens in een sportiever chassis zouden durven duwen. En dus eigenlijk een soort van betaalbare supermono zouden bouwen.
Ik denk dat daar ook best wel kansen voor zijn. Ze hebben een blok al liggen, ze kunnen redelijk makkelijk zo'n ding maken. Ze weten dat ze nogal wat mensen kunnen zeggen, joh, we hebben er eentje, maar een nieuwe en die kost wel 80.000 euro.
Ja.
Nou, dan hebben ze er zo al 500 van verkocht, denk ik, aan verzamelaars. Dus dan kan het al uit. Dus ik zie dat ding er echt wel komen.
Ja, er zit wel muziek in.
Ja, en daarna gaat niemand zo'n ding kopen voor op de straat, want daar heb je geen reet aan. Maar het is wel een ding waarvan ik denk dat die...
In Italië krijg je dan een raceklasse ervan of zo. Weet dat zijn wel super zijn.
Ja, dat is het mooiste natuurlijk. Dat had Ducati altijd het beste voor elkaar. Als je zorgt dat ze er op zondag mee gaan racen, dan is dat ding zondagavond of platgevallen of stuk. En dan staan ze maandagochtend bij de dealer voor de deur.
En dan
maak je omzet. Ja, supergoed verdienmodel.
Mogen we daarmee deze, deze aflevering afsluiten? Ja, of moet ik er nog iets aan toevoegen?
Nee, ik ben het zat.
Nee? Oké. Okay. Jongens, dit waren Jost Overzee van Kickstart en uw complete vijveronderhoud. Iman van der Valk van Nieuwsmotor.nl en ik ben Arno Jaspers van Maxmoto. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!